thema dat die de dienst heeft meegekregen is: Heer, wijs mij uw weg. Hoe we vandaag de stem van God kunnen verstaan. Want er kunnen in ons leven situaties zijn waarvan we denken: ik zou zo graag weten welke weg God mij hier wijst. Misschien heb je een relatie met iemand en je vraag je ook nog steeds een beetje af: is dit nou de man, is dit nou de vrouw die God aan mij geeft? Misschien moet je keuzes maken op je werk en je weet eigenlijk niet zo goed wat je moet doen. Misschien is er in de kerk iets naar je toegekomen, een vraag: zou je hierin mee willen doen? En je weet eigenlijk niet zo goed of je dat nou wel of niet moet doen. En je zou zo graag willen dat God duidelijkheid gaf. En we zeggen dan wel eens: ja, God geeft geen briefjes uit de hemel. En ik denk ook dat dat de ervaring van de meesten van ons is, zo niet van ons allemaal. Er zijn geen briefjes uit de hemel neergedwarreld met daarop het antwoord van wat jij graag zou willen horen van God. Nou, vanmiddag proberen we erbij stil te staan hoe je dat nou in de praktijk kunt doen. Luisteren naar de stem van God. Het laten gebeuren in je leven dat de Heer jou de weg wijst. En bij mijzelf is dat begonnen, dat verlangen daarom, om daar verder in te komen. Toen ik een boek las over discipelschap van Mike Breen, een cultuur van discipelschap heet dat. En daar werd ik geconfronteerd met twee vragen die ik eigenlijk helemaal niet zo gewend was om te stellen. Deze twee vragen: wat zegt God tegen mij? En wat ga ik daarmee doen? En dat zijn twee vragen die voor mij steeds belangrijker geworden zijn, of nog steeds aan het worden zijn, want dat is ook best wel een beetje een leerproces. Want voor je het weet is er weer een dag voorbij, en voor je het weet is er weer een week voorbij, en je agenda heeft zich gevuld met van alles en nog wat. En zomaar vergeet je ook weer om in heel concrete situaties te vragen: Heer, wat zegt u nu tegen mij? En wat ga ik daar dan mee doen? Zelf vraag ik het vaak toch wel ook aan God van: Heer, wat wilt u dat ik ga zeggen zondag? Of wat wilt u duidelijk maken over wat belangrijk is voor de gemeente op dit moment of in deze fase van ons kerk zijn? En dan vraag ik van: Heer, wilt u dat op een of andere manier laten zien? En misschien heb je zelf andere manieren waarop je ook bezig bent met die vraag van: wat zegt God tegen mij en wat ga ik daarmee doen? Dat is natuurlijk wel belangrijk dat die tweede vraag ook gesteld wordt. Soms blijven we een beetje stilstaan bij dat we wel horen wat God zegt, of dat we dat in de Bijbel gelezen hebben. Maar dan gebeurt nog niet datgene wat bij die tweede vraag zo belangrijk is: dat je ook gaat doen, dat je gehoorzaam bent aan wat God tegen je zegt. Maar nu ik bezig ben om te leren die twee vragen te stellen, kwam er ook een nieuwe vraag. En dat was deze vraag van: maar hoe kan ik dan eigenlijk Gods stem verstaan? Want dat stond dan wel zo mooi in het boek: wat zegt God tegen jou en wat ga je daarmee doen? Maar wat zegt God tegen mij? Hoe weet ik wat God tegen mij zegt? Hoe kom ik daarachter? En dat is dus ook de vraag die in deze dienst centraal staat. En wie lid is van de Plantagekerk, die weet ook dat in de maand december dat ook aan de orde is geweest, toen we in Lucas lazen en toen we mensen tegenkwamen, gewone mensen zoals jij en ik, die wel een bijzondere positie hebben gekregen in het Koninkrijk van God, en die op een of andere manier ook de stem van God hoorden. Door een engel, door je ouders heen. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop God ons leven binnenkomt, en dat zien we in de Bijbel ook op heel veel plaatsen terug. Hoe spreekt God vandaag tot ons? Er zijn, denk ik, ook twee dingen die ons een beetje kunnen weerhouden om aan de slag te gaan met die vraag. En die komen ook even in beeld te staan. Twee blokkades als het ware, twee gedachten die ons in de weg kunnen zitten. Namelijk deze twee gedachten: God spreekt vandaag helemaal niet meer. En de gedachte: God spreekt, als hij dan al spreekt, in elk geval niet tot mij. God spreekt vandaag niet meer, dat kan een gedachte zijn die we hebben. Want we zijn in de kerk en we vinden het in de kerk zo ongelooflijk belangrijk dat we de Bijbel hebben gekregen. En daar zal ik zometeen ook echt wel de nadruk op leggen. Maar daar kan ook een gevaar in zitten dat we denken: toen God de Bijbel eenmaal gegeven had, hoewel die Bijbel best in een wat ingewikkeld proces tot stand is gekomen, Maar wij hebben soms de idee dat God eeuwenlang inderdaad gesproken heeft tot allerlei verschillende mensen. En heel veel van die mensen hebben dat gehoord en hebben het op een of andere manier door de geest geleid ook opgeschreven. En op een gegeven moment was de Bijbel klaar. En soms hebben wij het gevoel, en toen is God ook maar gestopt met spreken. Want er was immers de Bijbel. Ik weet niet of je die gedachte herkent. Zelf herkende ik hem wel toen ik het op een gegeven moment ergens in een boek las. Van, wat is dat eigenlijk merkwaardig om te denken dat God een andere God is geworden toen de Bijbel klaar was. God is al die eeuwen door een communicatieve God geweest. Een God die contact zoekt met mensen. Een God die spreekt. Een God die mensen de weg wijst. Zou God daarmee ophouden toen de Bijbel klaar was? Voor mij is de vraag stellen haar beantwoorden. Ik geloof wel dat de Bijbel een heel bijzondere rol heeft gekregen sinds de Bijbel er is in het wijzen van de weg. Maar God kan ook andere manieren gebruiken om te spreken. Daar zal het zometeen wel verder over gaan. Het tweede weerstand die we kunnen hebben, of het tweede gedachte die ons dan wat blokkeert, zeggen, tuurlijk, God spreekt wel tot mensen. En we hebben allemaal wel eens mensen ontmoet die zeggen, God heeft tot mij gesproken. Maar vaak denk je dan, ik heb hem nog nooit gehoord. Ik ben zeker te gewoon of ik ben niet bijzonder genoeg. Maar dan is het zo belangrijk om ook te zien dat in de Bijbel God heel gewone mensen uitkiest. Mensen zoals jij en ik, om zijn woord tot te richten. Om duidelijk te maken van, hier ben ik, ik ben de God van jouw leven en ik wil jou echt de weg wijzen. Dus vertrouw erop dat God een God is die ook in jouw leven wil spreken. Nou, een psalm die daar bij mij erg inspirerend is, dat is psalm 25. En voordat ik een aantal handreikingen geef over hoe werkt dat nou in je leven, de stem van God verstaan, wil ik ook samen met jullie naar een paar elementen van psalm 25 kijken. Vers 1. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Ik geloof dat dit een psalm is die ons echt de weg wijst van het verstaan van de stem van God en geloven dat hij de weg wijst. Maar het is heel belangrijk dat wij dan wel mensen zijn die verlangen naar God. Kijk, ik geloof niet dat God een God is die zegt, ik ga eens eventjes spreken, ook al is er even helemaal niemand die daar belangstelling voor heeft. Nee, God is op zoek naar mensen die als het ware klaar zitten om zijn stem te verstaan. Mensen die naar hem verlangen. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. God wil graag in, als ik het zo mag zeggen, in contact komen met mensen die ernaar verlangen om zijn stem te horen. Dat is ook de dragende grond onder heel dat thema van Gods stem verstaan. Dat gaat om mensen die zeggen, ik wil zo graag gehoorzaam zijn. Ik wil zo graag de weg gaan die God mij wijst. Naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Vers 4. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Als je verlangt naar het verstaan van de stem van God, dan ben je tegelijk iemand die zegt van, ik wil uw wegen kennen. Ik wil ermee vertrouwd raken. Ik wil uw paden leren gaan. Gods stem verstaan is niet dat je zegt van, ik heb zelf al lang een idee van wat ik wil gaan doen, dan wil ik alleen nog even bevestiging van God hebben. Nee, dat is dat je eigenlijk echt niet weet wat de weg is die je moet gaan. En dat je zegt van, Heer, wilt u mijzelf de weg wijzen? Ik wil niet mijn paden gaan, maar ik wil uw wegen gaan. Vers 8, hij wijst zondaars de weg. En het is goed om dat ook tot ons door te laten dringen. Als wij bezig zijn met het verstaan van Gods stem, dan moeten wij ook beseffen dat wij gebroken mensen zijn. Onze oren zijn niet altijd even goed afgestemd. We luisteren soms ook eigenlijk alleen maar naar onze eigen gedachten. We zijn niet opeens volmaakte mensen geworden. En tegelijkertijd is wat David hier zegt wel ook weer heel mooi en duidelijk. Hij wijst zondaars de weg. Je hoeft niet een heilig mens te zijn die helemaal goed leeft. Die geen enkele fout meer in zijn of haar leven maakt. Hij wijst zondaars de weg. Mensen zoals jij en ik met zwakheden en gebreken. Dat is God niet te min om jou de weg te wijzen. En dan vers 9, wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. En daar leren we denk ik ook iets heel belangrijks rondom dat verstaan van de stem van God. Het vraagt om nederigheid. En nederigheid betekent dat je zegt van Heer, ik ben maar een klein mens. Ik weet het allemaal niet. En ik geloof dat u groot bent en dat u machtig bent en dat u alles weet. Maar het is dus heel belangrijk om die houding aan te nemen. Een houding van nederigheid. Niet een houding van trots. Niet een houding van, Heer, ik weet het eigenlijk zelf allemaal wel. Wilt u het alleen nog even bevestigen? Nee, een houding van nederigheid. Omdat God ervan houdt om naar nederige mensen toe te komen. Hun leert hij zijn paden te gaan. En het laatste element wat ik uit Psalm 25 naar voren wil halen. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Gods vertrouwelijk omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dat is een beetje een ouderwets klinkende psalm, maar het is wel een hele mooie psalm. En het gaat hierop terug, de Heer is een vriend van wie hem vrezen. Dus God wil op een vriendschappelijke manier met ons omgaan. Als wij vrienden hebben, dan zijn dat mensen die naar ons luisteren. Mensen met wie we praten, mensen met wie we communiceren. Je deelt van alles met elkaar. En dat is het mooie van dat beeld wat hier gebruikt wordt. De Heer is een vriend van ons. Er is natuurlijk ook meer over God te zeggen. Hij is ook groot en hij is een rechter en hij is machtig en hij is rechtvaardig en hij is liefdevol. Maar hij is ook een vriend. En dat beeld mag ons helpen om te geloven dat God ook op een vertrouwelijke, intieme manier met ons om wil gaan. En ons als een vriend de weg wil wijzen die goed is om te gaan. Nou, dat zijn zo wat gedachten bij Psalm 25... Afgelopen week kwam ik nog iemand tegen en we raakten met elkaar in gesprek. Ik was niet hier in Zwolle, maar ik was ergens anders. En daar raakte ook even in gesprek over die vraag, hoe werkt dat nou, Gods stem verstaan? En hoe kan het nou dat heel veel mensen, met name in gereformeerde en protestantse kerken, dat toch een beetje een moeilijk onderwerp vinden? En hij zei, nou, dat heeft inderdaad veel te maken met dat wij zeggen, van ja, we hebben de Bijbel. Kom ik straks op terug. We hebben de Bijbel, die hebben we inderdaad ook. Maar zei hij, weet je wat ik ook bedacht? Dat wij, als wij bijvoorbeeld dat beeld horen in de Bijbel van God die een herder is. Dan geloven wij met z'n allen wel dat hij vandaag nog altijd een herder is die ons leidt en die voor ons zorgt. Dat hele beeld van de herder uit Psalm 23 en Johannes 10. We geloven dat God nog altijd vandaag die herder is, die voor ons zorgt en die ons leidt. Maar het lijkt er een beetje op dat wij een ander element uit die beeldspraak het niet concreet meer toepassen. Johannes 10, vers 3 tot 5, daar staat dit. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en hij leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Waarom vinden we het blijkbaar moeilijk om dit ook concreet toe te passen in ons leven? Dat wij de stem kunnen verstaan. Jezus zei dat op het moment dat hij in het midden van zijn leerlingen was. En wij mogen geloven dat de Heer Jezus nog altijd in ons midden is. Hij is in de hemel, maar door zijn geest is hij ook bij ons op aarde. En wij mogen leren om als schapen te luisteren naar de stem van de herder. Dus dat is ook iets wat we vanuit de Bijbel kunnen leren over het verstaan van de stem van God. We gaan een stapje verder zetten. Hoe kunnen we dat nou concreet beoefenen? Het verstaan van de stem van God. Hoe werkt dat nou als je een beslissing moet nemen? Als je een keuze wilt maken? Als je echt aan God wil vragen, Heer, wat moet ik nu doen? Hoe kom je er dan achter hoe God spreekt in je leven? We moeten er even bij stilstaan voordat ik daar handreikingen voor geef, dat het er niet om gaat dat wij nu met z'n allen heel bijzondere ervaringen moeten gaan najagen. Dat kan wel eens het gevoel zijn, Gods stem verstaan, dat is dan iets heel bijzonders, dan moet God iets heel bijzonders doen in je leven. Dan ga je opeens visioenen en dromen krijgen. Dat kan, God kan zo werken, Heel veel van jullie weten denk ik wel dat in de islamitische landen, daar zijn heel veel mensen die krijgen een droom. En in die droom komt een figuur naar voren en dat blijkt Jezus te zijn. En zo komen heel veel moslims tot geloof in Jezus Christus. Blijkbaar werkt God, blijkbaar werkt de Heilige Geest ook nog altijd door dromen heen. Maar ik denk dat het er niet om gaat dat wij nu zeggen, wij moeten op zoek naar dat soort bijzondere ervaringen. Nee, we zijn heel eenvoudig op zoek als mensen die nederig de weg van God willen gaan, naar de weg, hoe kunnen wij nou gehoorzaam zijn aan God? En nog één andere opmerking daaraan vooraf. Ik geef nu uitleg over hoe we daarnaar kunnen zoeken, maar ik kwam ook mensen tegen de afgelopen weken, maanden, dat mensen daar ook wel eens iets over teruggaven. Die zei, God heeft juist gesproken toen ik er helemaal niet naar op zoek was. Dat kan ook gebeuren in je leven. Dat God opeens iets heel duidelijk maakt. Dat je achteraf zit, het was zo duidelijk, de stem van God, dat hij me zo duidelijk... Ik was er helemaal niet naar op zoek. God spreekt ook op momenten dat wij daar niet naar zoeken. Dus dat is ook belangrijk om te onthouden. God is niet afhankelijk van ons zoeken. Hij kan ook zelf besluiten, ik moet hem of haar iets duidelijk maken en dat ga ik op mijn manier doen. En tegelijk mogen we dus zoeken naar manieren om daarmee bezig te zijn. En ik wil dat vanmiddag aan de hand van drie woorden met name duidelijk maken. De woorden vertrouwen, verstaan en volgen. Dat is een soort handleiding op de weg van het leren verstaan van Gods stem. Het begint bij vertrouwen, dan het verstaan en dan het volgen. Over alle drie ga ik wat zeggen. Het begint met vertrouwen. En met vertrouwen bedoel ik in dit verband dat wij eerst mogen ontdekken dat God te vertrouwen is en dat hij graag met ons om wil gaan. Op de volgende dia staat daar ook even iets over. Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ja, ik wil Gods stem graag verstaan, maar ja, ik heb wel eens heel lang gezocht naar Gods antwoord op mijn vraag en het is niet gekomen. Ben ik dan minder of zo? Of deug ik dan niet? Of wat gaat er dan fout? Het is heel belangrijk om met elkaar ook te zien, ook al maakt God niet duidelijk welke weg je moet gaan, dan nog ben jij altijd een geliefd kind van God. Het is heel belangrijk om als wij een stappen willen zetten op die weg van het verstaan van Gods stem, is het zo belangrijk dat we onze identiteit kennen. Wij zijn niet pas geliefde kinderen van God als wij hem heel duidelijk horen spreken in ons leven. Wij zijn voor alles geliefde kinderen van God. Dus het begint met onze identiteit. Wij mogen lievelingen van God zijn en vertrouwelingen. Wij mogen zijn leerlingen zijn en zijn volgelingen. Maar ook denk ik wel in die volgorde. We zijn eerst Gods lieveling en dan kunnen we ook Gods leerling worden. We zijn eerst Gods vertrouweling en daarna kunnen we ook een volgeling van hem worden. Dus daar begint het, bij het vertrouwen dat wij in Christus mogen zijn wie we zijn, ook al horen we zijn stem misschien niet, ook al geeft hij niet de duidelijkheid waar we zo om gevraagd hebben. Dus dat is onze identiteit en de tweede thema daarvan is intimiteit. Als wij op zoek zijn naar het verstaan van Gods stem, dan is die intimiteit belangrijk. God wil graag op een vertrouwelijke manier met ons omgaan. Wij mogen God beter leren kennen in die vertrouwelijke omgang. God kent ons gelukkig al lang door en door. Maar het is belangrijk om in verbondenheid met God te leven. Dus niet zeggen van nou, ik ga in mijn leven gewoon verder een beetje mijn eigen gang. Om het niet nog erger te zeggen, ik maak er verder een beetje een soepzootje van. Maar nu moet ik even horen wat God tegen mij wil zeggen. Nee, God wil heel graag dat het ingebed is in een levende omgang, een vertrouwelijke omgang met hem. Dus eerst die identiteit en die vertrouwensrelatie. Dat is de basis. En dan het verstaan. Ik wil vanmiddag vijf manieren noemen waarop God tot ons kan spreken. En ik bedoel daar niet mee dat dat alle vijf denkbare manieren zijn. Je zou het ook op een andere manier kunnen verwoorden. Maar laten we proberen om iets meer te zien dan alleen het eerste. Want het begint wel echt met het eerste. Als wij Gods stem willen verstaan, dan is het beste wat we kunnen doen de Bijbel open doen. Ik las van de week een bijdrage van een Amerikaanse predikant. Was ik op geattendeerd door iemand uit de gemeente. En die John Piper was dat. En die vertelde in een stuk wat hij geschreven had. Vannacht om 4:00 heb ik de stem van God verstaan. En dan denk je met z'n allen van nou, daar is iets heel bijzonders gebeurd. Hij heeft echt de stem van God gehoord. Nee, wat had John Piper gedaan? Hij was zijn bed uitgegaan. En hij had om 4:00 in de morgen zijn Bijbel open gedaan en was gaan lezen. Hij had de stem van God verstaan. Dat is het eerste wat we tegen elkaar moeten zeggen en wat we ook goed moeten onthouden. Hè, want je kunt ook best op dwaalwegen raken met het verstaan van Gods stem. Het begint altijd bij de Bijbel. En God is een God die door zijn woorden die op schrift zijn gesteld heen wil spreken. En dat kan betekenen dat een heel vertrouwde tekst, een tekst die je al lang kent, dat die opeens een nieuwe klank in je leven gaat krijgen. Dat heb je misschien wel eens gehad, dat je in de Bijbel leest en op zich lees je niks nieuws. Maar opeens is er een woord wat op je afkomt en je denkt, wat is dat mooi. Dat kan je op zo'n moment raken. En ik geloof dat een manier is waarop God door de Bijbel, ook heel in het bijzonder, op dat moment te verstaan is. Andere manieren waarop de Bijbel opengaat, als wij Gods stem willen verstaan, is gezamenlijk Bijbel lezen ook een geweldige manier. En we komen hier in de kerk samen, we luisteren naar het woord van God dat voorgelezen wordt. Dan klinkt Gods stem. We luisteren naar onderwijs en naar verkondiging. We mogen erop vertrouwen dat Gods stem daardoorheen klinkt. Dus dat is het eerste, als je wilt verstaan wat God in jouw leven zegt, lees in de Bijbel. En uiteindelijk, de vier andere elementen die ik zo meteen zal noemen, daarvan zeggen we ook altijd, die moet je ook altijd toetsen aan de Bijbel. De Bijbel is het beginpunt, maar tegelijk ook de toetssteen. Het moet altijd in overeenstemming zijn met Gods woord wat je hoort. Het tweede, dus op basis van het bezig zijn met de Bijbel, het tweede, wij mogen de geest laten spreken. Het is zo mooi om te zien dat we het woord ontvangen hebben, maar we zeggen ook altijd, God werkt door woord en geest. En ik geloof zelf dat de geest heel graag zo rondom die woorden is. En door die woorden heen en in die woorden, maar ook rondom die woorden is de Heilige Geest aan het werk. En de geest die kan zelf ook spreken. Ik heb er wat over gelezen de afgelopen tijd. Er zijn veel mensen die noemen dit dan de stille stem van God. De stille stem van God die in je hart kan klinken. Want wij mogen als christenen geloven dat de Heilige Geest in ons hart woont. En de Heilige Geest kan spreken in ons hart. Zijn stem kan klinken. Er zijn ook christenen die soms echt een hoorbare stem horen. Kom je in de Bijbel natuurlijk vaak tegen. Bekend voorbeeld Samuel die in de tempel slaapt. Samuel, Samuel. Dat is een hoorbare stem. En eerst herkende Samuel die stem niet. Dat is de stem van de geest. En toen ik hier in december over preekte, hier in de gemeente, heb ik ook een keer gezegd, als wij die stem van God willen verstaan door de Heilige Geest, dan moeten we ontdekken dat het een zachte en stille stem is en dat wij zelf ook stil moeten worden. God schreeuwt niet, God fluistert heel vaak in ons leven. Op een zachte, tedere manier komt Hij ons leven binnen en wil Hij ons iets duidelijk maken. Laat de geest spreken in de stilte van je hart. Het derde, God spreekt ook door mensen. Kijk, een van de dingen die rond de Bijbel best lastig zijn, in die zin, als jij een keuze moet maken op je werk bijvoorbeeld. Een belangrijke keuze. Of je bent aan het zoeken naar een levenspartner. En je vraagt aan iemand van, ik wil zo graag weten wat God hierover te zeggen heeft. Dan is het niet voldoende als je zegt, dan moet je maar in de Bijbel gaan lezen. Want als je alleen in de Bijbel leest, dat geeft niet het antwoord wat je nodig hebt. Dan is het nodig dat je de stem van de geest ook leert verstaan. En het is nodig dat je andere mensen raadpleegt. Of dat andere mensen die in je leven komen, die zeggen soms iets wat precies to the point is. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, maar dat er iemand naar je toe komt en die zegt op dat moment iets. En dan denk je, dat is precies waar ik nodig had. Daar was ik nou naar op zoek. Ik geloof dat dat een manier is waarop God zijn stem laat verstaan in onze levens. En die andere mensen, dat zijn onze broers en zussen in de kerk. Die andere mensen, dat zijn ook onze ouders. Ik geloof dat de ouders ook een grote rol mogen spelen. Helemaal als je opgroeiende kinderen hebt of jonge kinderen, dan is het ook belangrijk dat je ouders hebt die ook iets van de stem van God laten horen. Die andere mensen kunnen ook ambtsdragers in de gemeente zijn. En ook opnieuw, als we samen zijn in de kerk, dan geloven we dat op een of andere manier God ook door de prediking heen spreekt, ook door mensen heen. En soms kan God ook door een wild vreemde tot je spreken. Iemand die je zomaar op straat tegenkomt en die op dat moment iets tegen je zegt en zegt van dat is nou precies waar ik naar op zoek was. God maakt echt gebruik van mensen. Het vierde element. Laat je gevoel spreken. En ik kan me voorstellen dat je dat ook een beetje een lastige vindt. Ik ben zelf een beetje groot geworden in de gedachte dat door de zonde in de wereld dat alles kapot is gegaan. Behalve ons verstand. Daar lijkt het wel eens een beetje op. We vertrouwen niet ons gevoel. Zodra we over ons gevoel gaan praten, dan zeggen we, pas op met je gevoel. Maar bij het verstand doen we dat meestal niet. Zeg, nou, verstand kun je wel vertrouwen. Nee, als alles stuk is, dan is ons verstand stuk en dan is ook ons gevoel stuk. Maar God is bezig door zijn Heilige Geest om het allemaal te herstellen. Hij is bezig om ons verstand te herstellen en hij is ook bezig om ons gevoel te herstellen. En ik geloof dat God ook door onze intuïtie heen, door ons gevoel heen wil spreken. Ik heb zelf ook in de loop van de jaren gemerkt dat ik soms een heel sterk gevoel had van dit is wat ik nu moet doen in de gemeente bijvoorbeeld. Dit is wat ik nu moet doen. Dit is nu belangrijk. Een hele sterke intuïtie. Een heel sterk gevoel. Van die kant moet het op. En ik heb ook geleerd om te geloven dat dat iets is waardoor de geest wil spreken. Het is natuurlijk ook goed om dat wel te delen met mensen. Zeggen, nou, ik heb de indruk dat God mij dit laat zien. Hoe kijk jij daar tegenaan? Het is altijd goed om het neer te leggen bij andere mensen. Maar laat je ook leiden door je gevoel. Laat je ook leiden door je intuïtie. Omdat je mag geloven dat de Heilige Geest ook die intuïtie heiligt. En het vijfde. Laat de omstandigheden spreken. Er kunnen situaties in ons leven zich voordoen die een heel duidelijke weg wijzen. Als je een keuze moet maken en er is geen geld voor de keuze die je wilt maken. Daar kun je soms mee worstelen, van er is geen geld. En op een of andere manier krijg je opeens beschikking over geld. Dan zou je kunnen zeggen, dat is een manier waarop God mij wil bevestigen in de weg waarvan ik hoop dat dat de weg is die God mij wil wijzen. Een ander element van omstandigheden is dat je ook let op van hoe je eigenlijk in elkaar zit als mens. God heeft jou gemaakt zoals je bent. En daar gaat ook een boodschap van uit. Als je gemaakt bent om veel te spreken, dan mag je er iets van geloven dat God jou misschien een weg wijst rond spreken. Als God jou gemaakt heeft als iemand die heel graag wil zorgen, dan mag je ook geloven dat Gods stem daardoorheen klinkt. Geef gehoor aan hoe je gemaakt bent. Dat hoort ook bij de omstandigheden. Nou, dat zijn de vijf elementen die ik vanmiddag wil aanreiken om jullie allemaal te helpen om misschien nieuwe stappen te zetten op de weg van het verstaan van Gods stem. Ik rond het even af door te zeggen, laat altijd de Bijbel de toetssteen zijn. God zegt nooit iets tegen jou wat in strijd is met de Bijbel. Als je, om misschien een wat bekend of cliché voorbeeld te noemen, als je getrouwd bent en je hebt dat samen met God gedaan en je hebt opeens het gevoel, het idee dat God tegen jou zegt om naar een andere vrouw te gaan kijken en met haar op te trekken, dan kun je er redelijk zeker van zijn dat dat niet Gods stem was. Want God zal niet iets zeggen wat tegen zijn woord ingaat. Dat is ook heel belangrijk als we met elkaar in de gemeente daarmee bezig zijn. Als je de stem van God verstaat, probeer daar ook in bescheidenheid over te spreken. En zeg van, nou, ik heb de indruk dat God dit tegen mij zegt. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik heb de indruk dat God dit tegen mij zegt, maar ik wil ook heel graag verifiëren of dat in lijn is met de Bijbel. Dat is wat we ook wel noemen het toetsen. Als wij Gods stem verstaan, dan is het altijd belangrijk om het ook te toetsen aan Gods woord en te toetsen aan wat andere mensen daarover vinden. Nou, we hebben de stap van het vertrouwen gehad. Ken je identiteit, je bent een lieveling, je bent een vertrouweling. Ook als je Gods stem misschien niet verstaat, dat verandert daar helemaal niks aan. We hebben gezien welke 5 elementen er horen bij het verstaan van Gods stem. En ik zou het ook nog kunnen hebben over visioenen en dromen misschien. Dat geloof ik ook zeker wel. Maar laten we hier maar eens even mee beginnen. En tenslotte, volgen. Ik ben zo net begonnen met te zeggen dat voor mij deze vraag begon te leven toen ik die 2 vragen leerde stellen. Wat zegt God tegen mij? Wat ga ik daarmee doen? Als God in ons leven spreekt, is het ook belangrijk om te zeggen van Heer, ik wil uw weg gaan. Heer, wijs mij uw weg. En dan is het natuurlijk een beetje raar om te zeggen, Heer, u mag wel de weg wijzen, maar we gaan hem vervolgens niet. Het is wel de bedoeling dat je die weg dan ook daadwerkelijk gaat. En dat heeft te maken met dat, wat ik een mooi woord vind, hoewel het een woord is wat niet zo heel erg populair is meer vandaag de dag, maar heeft te maken met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Daar zit het woord horen in. Gehoorzaamheid betekent dat je hoort wat God zegt en dat je de weg die hij wijst ook daadwerkelijk gaat. En uiteindelijk is dat hetzelfde als leven in het koninkrijk van Jezus Christus. Ik denk dat het verstaan van de stem van God een heel belangrijk iets is als je wilt leven in zijn koninkrijk. Dat je niet altijd zelf je beslissingen neemt, maar dat je echt erop afstemt, Heer, wat wilt u dat ik zal doen? Ten slotte, ik ga het afronden. Bij dit alles is een mooie belofte. En die komt ook even in beeld. Dat is die mooie zin, tenminste ik vind het een mooie zin uit Psalm 25. Wie ootmoedig luisteren wil, zal de rechte paden leren. Daar mogen we ons aan optrekken. Als wij ootmoedig, nederig onze weg met God gaan, dan mogen wij erop vertrouwen dat hij ons de weg ook daadwerkelijk zal wijzen. Wie zou de eerste vraag willen stellen? Naar aanleiding dus van het onderwijs, denk ik, nou, ik zou hier nog iets verduidelijking over willen. Of iets nieuws nog horen.
Ja, ik vroeg mij af, bij het luisteren naar Gods stem, soms heb je ook het gevoel van, oh, dit is echt Gods stem, daar moet ik iets mee doen. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. En hoe daarmee om te gaan, net als bijvoorbeeld ook David, die ook dacht, ik moet een tempel bouwen en daarin dan toch wordt tegengehouden. Dus hoe om te gaan met misschien teleurstelling als je denkt, dit was Gods stem, en vervolgens het compleet anders gaat.
Ja, nee, dat is een hele belangrijke vraag. Dat je in alle oprechtheid ervan overtuigd bent dat je Gods stem hebt verstaan en die een bepaalde weg heeft gewezen, en dan blijkt het toch anders te gaan. Ik vind het belangrijk, omdat het ons helpt om, wat ik in het onderwijs ook wel een beetje benadrukt heb, ook altijd bescheiden te blijven als we zeggen van, ik hoor Gods stem. Daar is altijd een stukje bescheidenheid in nodig. Volgens mij is het ook goed om te zeggen van, nou, ik meen dat ik Gods stem gehoord heb. Dat kan je helpen om ook bescheiden te zijn in de verwachtingen die je hebt. Want we zitten natuurlijk altijd zelf er ook bij. Ik zat vanmiddag nog even iets te lezen en ik kwam nog een mooi citaat tegen. Die heb ik net niet gebruikt, maar die kan ik nu nog mooi even meegeven. Iemand schreef, hoe wij horen hangt ook af van ons karakter. Dus we zitten altijd op een of andere manier er ook zelf bij. Dus als we Gods stem horen, dan is er altijd een kans dat we misschien uiteindelijk toch ons eigen verlangen hebben gehoord. En dat is niet fout, want dat verlangen mag er zijn. Maar het is altijd goed om heel goed erop bedacht te blijven.
dat het wel echt de stem van God is. En dat het niet zonder meer samenvalt met ons verlangen. Dat kan heel goed samenvallen ook. Zo heeft God ons ook gemaakt. He, dat het verlangen wat we misschien al heel lang in ons hart koesteren. En dat het nog uitkomt ook. En dat is de manier waarop God ook gesproken heeft. Maar het mooi dat je die vraag stelt, zodat ik dat nog even duidelijker kan neerzetten. Wees ook altijd bescheiden en nederig als je meent dat je de stem van God verstaat. Het moet ons ook niet bang maken om daar iets over te zeggen. Maar die bescheidenheid is denk ik altijd heel belangrijk. En een volgende vraag.
Voor mijn gevoel gaat voor al die vragen eigenlijk bij mij nog een vraag af. Dat is de vraag van, heren, wil me gebruiken in uw dienst? En wilt u me dat duidelijk maken? En daaronder een vraag van, moet nog links of rechts of rechtdoor? Want dan geef je zelf aan je houding naar God toe als instrument in zijn handen om ergens naartoe te gaan.
Dankjewel. Het is meer een opmerking, een onderstreping van wat ik zelf ook aan het begin gezegd heb. Hè, dat het een. Dat het verstaan van Gods stem inderdaad iets is wat ingebed mag liggen in een leven waarin het verlangen om gehoorzaam te zijn gewoon de grondtoon is. En nogmaals, dat is niet een, laten we zeggen, de voorwaarde. Hè? God kan ook spreken terwijl we juist heel ongehoorzaam zijn. Hè? Midden in een misschien heel zondige levensstijl, waarin we absoluut niet bezig zijn om Gods stem te verstaan. Kan er iets in je leven gebeuren waarvan je zegt, dit was Gods stem. God heeft mij hieruit geroepen. Hè? Dus dat is ook mooi om dat erbij te zeggen. Maar laten we zeggen, in het normale christelijke leven is het zo dat de grondtoon is die van het verlangen om in gehoorzaamheid te leven. En van daaruit de vraag, Heer, moet ik linksaf of rechtsaf? Ja, dankjewel. Een vraag daar van Saya.
Ik vroeg mij af, soms kom ik in aanraking met christenen uit andere hoek. En daar zei iemand, ik ken een profeet en die kan zoiets vertellen, ook over jouw leven, hoewel die jou niet kent. En dat is heel positief. En nou zit ik soms te denken van, werkt God nog door middel van profetie, ook in deze tijd?
Dankjewel voor deze mooie vraag. De grote vraag ook. Ik zou geneigd zijn om daar gewoon zonder meer ja op te zeggen. He, want ik zie geen reden waarom de gave van de profetie er vandaag niet meer zou zijn. He, we zijn er in onze manier van kerk zijn niet zo mee vertrouwd. Tenminste, we zeggen al snel denk ik dan, nou, profetie is gewoon daar waar het woord van God gesproken wordt, daar is profetie. Maar ik geloof dat profetie ook zeker kan zijn dat God aan mensen zicht geeft, inzicht geeft op hoe de toekomst zal zijn. Zicht geeft over hoe jouw leven is. He, dat mensen ook iets over jou weten terwijl ze je niet kennen. Ik geloof zeker dat dat mogelijk is. Tegelijkertijd hoop ik dat ook bij profetie diezelfde bescheidenheid is. He, dat je zegt, ik meen dat God dit over jouw leven zegt. He, want ook daar geldt natuurlijk, ook iemand die een profetische gave heeft, is nog altijd een mens. En kan daarin ook toch misschien te veel door eigen karakter en eigen denken bepaald worden. Dus altijd geldt wel heel sterk, wees daarin bescheiden en nederig en sta er altijd voor open dat je het mis hebt. He, dat is denk ik ook wel een heel belangrijk ding. We zijn ook gewoon maar mensen met elkaar en het is gewoon heel nuchter om te zeggen, ik kan het ook mis hebben. Ja. Nog een laatste vraag. Er zijn briefjes uitgedeeld. En er zijn mensen die daar ook gebruik van maken. Prima. Is er nog iemand die een laatste vraag wil stellen? Anders zal er zachte muziek klinken. En dan kun je, als je dat wilt, naar voren lopen. En je mag ook gewoon blijven zitten. Nog een vraag.
Jos, ik was wel benieuwd. Wat nou als je iemand in je omgeving hebt die heel duidelijk ergens van overtuigd is dat hij Gods stem heeft verstaan. En dat als mensen eromheen je heel erg afvraagt of dat wel... Ja, zo is, zeg maar. Ik vind dat een heel gevoelig iets, maar dat je twijfelt of dat wel kloppend is of een goede keuze is geweest. Hoe zou jij daarmee omgaan?
Ik zou dan zeggen, laatst is er in de Plantagekerk een preek gehouden over over Gods stem verstaan. En daar zijn ook dingen gezegd. Ik bedoel ook niet dat je die preek dan moet gaan luisteren. Maar wel dat je moet proberen, denk ik, om een ruimte te creëren. Waarin je in alle ook bescheidenheid van jouw kant. Een ruimte creëren waarin je zegt. Ik vind het best wel moeilijk dat je. He, want ik heb de indruk dat God misschien iets anders zegt of dat God niet spreekt. Zullen we gewoon eens wat apart tijd nemen? Dus niet zozeer op datgene wat God nou precies gezegd heeft, maar van hoe gaan we nou eigenlijk met elkaar om met het verstaan van Gods stem? He, want ik geloof zelf dat het belangrijk is, als je Gods stem verstaat, dan is het belangrijk dat je ook altijd de vraag durft te stellen. Wat vind jij daarvan? He, en dan is het goed omdat jij ook een mede-christen is. Ik denk dat het hoort bij het verstaan van Gods stem, dat je ook altijd het verlangen hebt om dat te laten toetsen. En dat is natuurlijk best wel eens spannend, want daar doe je denk ik ook een beetje op. Hè. Misschien is het iemand die daar misschien niet zo open voor staat, voor dat toetsen. Nou, dan moet je denk ik proberen om een gesprek te creëren of een ontmoeting te creëren, waar je dus even meer, laten we zeggen, op afstand gaat kijken van hoe gaan we als christenen nou om met het verstaan van de stem van God en welke elementen moet je daarbij in rekening brengen.